In de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 108. En daarvan de eerste vier versen. Psalm 108, versen 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
tweede boek van Mozes en daarvan het 17e hoofdstuk, Exodus 17, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Exodus 17. Daarna toog de ganse vergadering der kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin op het bevel des Heren. En zij legerden zich te Rafidim. En daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes en zeide: Geef gij lieden ons water, dat wij drinken. En Mozes dan zeide tot hen: Wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij de Heere? En toen nu het volk al daar dorste naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en zeide: Waarom hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? En zo riep Mozes tot de Heere, zeggende: Wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan, of zij zullen mij stenigen. Toen zeide de Heere tot Mozes: Ga heen voor het aangezicht des volks en neem met u uit de oudsten van Israël en neem uw staf in uw hand waarmede gij de rivier sloeg en ga heen. En zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan en gij zult op de rotssteen slaan en zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. En Mozes nu deed al zo voor de ogen der oudsten van Israël. En hij noemde de naam dier plaats Massa en Meriba, om de twist der kinderen Israëls en omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende: Is de Heere in het midden van ons of niet? En toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. En Mozes dan zeide tot Jozua: Kies ons mannen uit en trekt uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogten des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn handen nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch Mozes handen werden zwaar en daarom namen zij een steen en legden die onder hem dat hij daarop zat en Aaron en Hur onderstutten zijn handen. De een op deze en de ander op de andere zijde, alzo waren zijn handen gewis totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heere tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde zijn naam, de Heere is mijn banier. En hij zeide, terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Tot zover de schriftlezing zoeken wij het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer gegeven om door uw woord te mogen verkeren. En dat we de tijd zouden uitkopen terwijl de dagen boos zijn en steeds bozer worden. Want als wij om ons heen zien, maar dat we om ons heen mochten zien met eerst die blik naar binnen bij u vandaan. Opdat we onszelf zouden kennen, want anders is er altijd verheffing. Want wij hebben gezondigd, ja wij en onze vaderen tevens. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, dat heilspoor dat wij hadden ontvangen. In het beeld Gods, in het paradijs, Heere. Alles is verwoest geworden door mensenhanden. In Adam zijn wij van u afgevallen en wij derven uw heerlijkheid. Wat voordeel zouden we hebben? Maar gij hebt Christus ons ten voordeel gegeven, geopenbaard in uw woord. Toegepast door uw geest, Heer, gij mocht het ook deze dag doen, maak nog plaats voor uzelf. Want er is van nature geen plaats voor de herder Israëls. Maar gij weet plaats te maken, gij weet de mens om te keren, te ontgronden, te ontbloten, tot zijn fundamenten toe. Dat dat ook heden zou mogen geschieden, Heer, want we kunnen ons zo mooi voordoen als witgepleisterde graven, maar wat daarachter huist, dat is vlees, duivel, ongerechtigheid en vijandschap tegen God. Dan mochten we ons al zo leren kennen en doorgaans leren kennen, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Die oude mens wordt nooit bekeerd, gij hebt het in uw woord geopenbaard. Gij hebt uw zoon gezonden, opdat hij onder de wet zou verkeren, opdat degene die onder de wet verkeren, hij die verlossen zou. En opdat we de aanneming tot kinderen mochten verkrijgen. Heere, wat zal dat ook een eeuwig wonder zijn bij degene die u vrezen. En dat dat geschied is. En dat we mogen zien op hem die de banier draagt boven 10.000. Ja, diezelfde banier is, gelijk ook Mozes heden getuigd, de Heere is mijn banier. En wat dat betekent in het leven van uw kerk, wat dat betekent voor de vijanden van uw kerk, wat dat betekent voor het verloop der eeuwen, wat dat betekent totdat gij wederkomt op de wolken des hemels, dat wij maar te zien hebben op u de Heere, die uw volk in alles voorgaat. Want er zijn maar twee wegen, of de brede of de smalle weg, en van nature loop op de brede, ten verderve. En alles wat daar aan godsdienst wordt bedreven, christelijke politiek zogenaamd, het is alles op de brede weg des verderfs. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Gedenk de weduwe en de wezen, maar dat wij ze ook mochten gedenken, want er wordt hier en daar nog wel wat geconstateerd. Maar gij zegt, strijd de goede strijd des geloofs. O, mochten we dan onder de banier van koning Jezus geplaatst worden, om achter hem ten strijde te trekken. Een strijd die al reeds gestreden is. Ik heb de goede strijd gestreden, maar de Heer Jezus heeft het uitgeroepen, het is volbracht. Dat we dan die banier op de kruisheuvel Golgotha mochten aanschouwen. Opdat het pak der zonde van ons vallen. In eeuwige vergetelheid, gewassen en gereinigd door het bloed van Christus. Heere, sta ons bij, leid ons in uw waarheid. Om de geheimenissen daaruit te verklaren die gij erin hebt geopenbaard. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, dat Exodus 17, dat zegt ons ook alles weer van de banier der waarheid, zoals we u vorige week hebben gepredikt uit Psalm 60 vers 6 en uit Jesaja 18 vers 3. Waar geschreven staat: maar gij hebt degene die u vrezen een banier gegeven om die op te werpen vanwege de waarheid. Maar bij het oprichten van die banier hoort ook altijd een geluid. En dat is het geluid van de bezuin. En we hebben u, wat u dan in Jesaja 18 vers 3 onder andere kunt vinden. De banier wordt opgeheft om te zien en de bezuin wordt geblazen om te horen. We kunnen alleen maar geleid worden door het woord. Dat moet gepredikt worden, het moet gehoord worden, want het geloof is uit het gehoor. Uit het gepredikte woord Gods. Uit het woord Gods. Het woord Gods moet gepredikt worden, onversneden gepredikt worden. Het moet als een banier opgeheft worden. En tegelijkertijd klinkt daar de bezuin van het woord. Het moet niet alleen gezien worden, maar het moet ook gehoord worden. Dus ja, in onze dagen wordt er nog wel eens veel geconsulteerd. Of veel, weinig moet ik eigenlijk zeggen, maar er zijn er nog die kunnen constateren. Nou, dat is al een wonder, want het gros kan het niet eens meer. Het gros ziet het niet meer, wat er in onze dagen aan de hand is. Hè? Epstein dood, hè? Die toppedofiel Epstein, Jeffrey Epstein, is gewoon vermoord. Het is een politieke moord. Net als Pim Fortuyn politiek is vermoord, uit de weg geruimd. Want die werd voor de elite een bedreiging. Nou pleit ik hier niet voor Pim Fortuyn. Ik pleit ook niet voor Epstein. Nee. Maar je ziet daar de agenda achter. Die shooting in El Paso, dat is allemaal set-ups. Want ze willen er wetten doordrukken. En dan moet daar een chaos aan vooraf gaan. Dat is de agenda van de nieuwe wereldorde. Eerst een chaos creëren. En dan de oplossing aanbieden. En dan zullen de mensen niks anders meer hebben om te roepen: geef ons die oplossing. Ja, nou, het volk Israël. Hier ook, het murmurerende volk Israël. Ze waren net uit Egypteland verlost. Net uit Egypte verlost. Door een sterke arm Gods. Door de Rode Zee geleid. Farao's hebben Farao en zijn leger onder zien gaan. En dat was nood. De bergen zijwaarts. De zee in het front en het leger van Farao in de back. Was geen uitkomst. Door alle hoop mij gans ontviel. Ja, Gods volk weet er wel van. En niemand zorgde voor mijn ziel. Ken je het, gemeente? Want we gaan God ontmoeten. Het is alles politiek in onze dagen. Maar het was onder de bediening van Mozes de theocratie. De theocratie. En die hebben we ingewisseld voor de democratie. Nou, dat woord demon, het is alles demon. Er zijn drie onreine geesten uitgegaan. Maar dat is in onze dagen overal de demon. De demon regeert. Zo lijkt het volgens volk ook meermalen dat de duivel regeert. Dat is dan in de bestrijding. Dat zullen ze nooit profaan zeggen. Want wat hier de Israëlieten, de opstandige Israëlieten, zeggen in vers 7... Is de Heere nou in het midden van ons of niet? Dat was profaniteit. Dat was niet in de bestrijding. Want daarmee wordt Gods volk ook dikwijls bestreden. Is de Heere nou voor me of tegen me? En als dat in de bestrijding is, dan verkeer je in hoge nood. Want dan lijkt het alsof de duivel regeert. Nou, als dat in de bestrijding is, dan gaat Gods volk toch God schreeuwen. Of kun je het nog nalaten? Weet je niet wat ik het over heb? Als we spreken vanuit Gods woord over die geestelijke nood waarin we van nature alle verkeren. Of zeg je van, nou, ik heb nergens last van. Nee, dat klopt. Van nature zijn we zo dood voor de dood. Dat we geen eens last hebben van die last der zonde die op onze rug gebonden is. Op onze ziel gebonden is. Als de Heer je maar enigszins gaat ontdekken. Nou, dan gaat het mens al struikelen. Dan gaan je knieën al knikken. Maar die knieën moeten doorgeslagen worden. Want een mens heeft geen wapens in de strijd. Maar hij wil ook die strijd niet strijden. Want die oude mens strijdt niet tegen de zon. Nee. Die wil zijn eigen reviseren. Opknappen. Oplappen. Maar zo werkt de Heer niet. Nee. Al het oude moet voorbij gaan. Het moet nieuw worden in ons leven. Er moet niet iets nieuw worden. Wij moeten vernieuwd worden. Nou, dat gebeurt als de Heer Jezus zich aan je ziel komt te openbaren, gans verloren ziel. Zo hebben we het verdorven in het paradijs. Zo gans verloren voor God te zijn geworden. geen rechten meer. Want de Heer had het hele mensdom met de bezem van zijn gerechtigheid weg kunnen schuiven. Maar hij had de duivel kunnen zeggen, dan heb je toch van je schepselen beroofd. Daarom heeft de Heer zijn zoon gezonden. Niet dat de val van God iets was wat hij niet had voorzien. Hij heeft het van eeuwigheid voorzien. Hij heeft het gewild. Hij heeft de zonde niet gewild. Maar hij heeft gewild dat zijn volk door uit genade zalig zou worden. Want uit genade zijt gij zalig worden, dat niet uit u. Het is Gods gave. En daarna togen de ganse vergadering de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin. Sin betekent in Engels zonde. Ja, kijk, onze reis is enkel zonde. Maar wat betekent dat woordje daarna? Daar ging de Sabbatsheiliging aan vooraf. En wat gebeurde er? Op wat was er gebeurd, moet ik eigenlijk zeggen. De kinderen Israëls die werden door God onderhouden door het man. En dat was een kristalhelder wit brood. Dat regende uit de hemel. Dat deed de Heer uit de hemel regenen. En dat mochten ze 6 dagen verzamelen, maar de 7e dag niet. Ja, de 7e dag, dat was de Sabbatdag. Oud-testamentische zondag. Op de 6e dag moesten ze een dubbel portie verzamelen. Om op de 7e dag, want op zondag, laat ik het maar eens even houdig zeggen, mag je geen bonen plukken. Nou, God zal, ik heb er ook geen behoefte aan om bonen te plukken. Hè? Of om aardappels te rooien op zondag. Nee, dat behoort, gij zult de Sabbatdag heiligen, de zondagsheiliging. Daar vind je in onze dagen ook niet veel meer van terug, ook binnen het reformdom niet. Hè? Want de zondag, Gods dag, die wordt op alle fronten ontheiligd. Dan mogen de jongens die mogen op zondag sneeuw schuiven, er geld aan verdienen. Dat is zondagsarbeid. Een dominee die dat niet onder censuur laat, die zal door God verdoemd worden. Want hij laat echt zijn zaterdag niet ontheiligen. Door al onze poppenkast niet. Nou, absoluut niet. Gij zult de Sabbatdag heiligen, want dat is Gods dag. Alle dagen zijn van de Heer. Want hij heeft alle dagen geschapen. Maar hij heeft ons toegelaten. Heb je dat wel eens verstaan? Toegelaten om 6 dagen te arbeiden. Nou, koop de tijd uit. Niet met arbeiden om hier te overleven. Maar koop de tijd uit om te mogen leven eeuwig met God. Daartoe zijn we in de tijd gezet. Om met Christus, om met God verzoend te worden door Christus. Maar dat volk was nog een rechthebbend volk. Want Rafidim, dat was de 11e legerplaats. Daar kwamen ze aan, Rafidim. En daar was nu geen water voor het volk om te drinken. En dan beginnen ze gelijk te twisten. Nee, ze gaan niet tot God roepen. Ze hebben niet tegen Mozes gezegd, Mozes, zullen we nou onze knieën eens buigen om tot de Heere te roepen of die nog ons een paar druppels water. Want kijk, als nou genade genade is, dat wordt een glaasje water, dan wordt er nog genade. Dan wordt alles genade. Ik kan het makkelijk zeggen. Maar de Heer gaat zijn volk daarin ook beproeven. En dan weet je ook wat dorst is. Dan weet je ook wat honger is. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Kijk, daar heb je nou de ware geestelijke dorst. En twisten met Mozes en zeiden, geef gij, want kijk, Mozes was een soort, die hielden ze voor een soort God. Maar wel een God die hun op hun wenken moest bedienen. En als je nou bedenkt dat in het Oude Testament tot en met de Richteren toe stond het volk Israël onder de bediening van de theocratie, heb ik al gezegd. Wat we ingewisseld hebben voor de democratie. Maar je moet goed denken dat door de democratie wordt er nooit geen geestelijke overwinning geboekt. Never. Never. Al waren alle politieke partijen christelijk in naam, dan zal er nooit in der eeuwigheid een geestelijke overwinning door worden geboekt. Want God bedient zich niet van de democratie. Absoluut, democratie is van God vervloekt. Maar het is zo in onze dagen, nou niet in onze dagen, ook. Maar het is al eeuwenlang heerst de democratische kerkvorm. Dat is door Calvijn al te bijna ingesteld. Dus de grote reformator is ook een dereformator. Ja, dat is absoluut de waarheid wat ik nou zeg. Want kerkelijke democratie is van God vervloekt. Democratie, een democratische kerkvorm. De meeste stemmen gelden. Dus dan moet die minderheid van 49% zich naar de meerderheid voegen. Dat is geen democratie, dat is dictatuur. Dat is dictatuur. Al gold het naar 10%, als 90% de overhand hebt door democratische stemming en die 10% wordt onderdrukt, dus dat is geen democratie. Demon, dictatuur. Democratie is dictatuur. En als je dat niet ziet, dan ben je nog doder als een ontbindend lijk. Dat moet het echt zo zwart-wit verkondigen, gemeente, want Gods woord leert nergens democratie. No. Nee. Eenmaal maar God is de meerderheid. En dan moet de minderheid, wat zei de Heer tot Rebecca? De meerderheid zal de mindere dienen. Hè? De meerdere zal de mindere dienen. Nou, dat, zo regeert God. Zo regeert God. Altijd en overal. Tot aan de voleinding der wereld. Zo regeert God. Daar bedient zich de Heer van. En dan bedient hij zich altijd door in smense ogen van de zwakste middelen. Mooi goed is ook mooi goed. God zit niet om een lege soldaat te verleven. Nou, de Heer kan het ook doen. Maar meestal werkt hij door de geringste middelen. En dan moet je nou eens toetsen in je eigen leven. Ja, een mens wil maar sterk zijn. Hij wil zich verweren. Nou ja, dat is nou net je zwakte. Dat is nou net je zwakte. Want de Heer zegt, ik ga u met mijn, ja, tot zijn volk. Ik ga u met mijn heilig volk. Hè? De Heer zal voor u strijden, gij zult stil zijn. Dat betekent dat dan dat je maar op je luie stoel kan zitten? Nee, want ik heb het net gehad over die mensen die daar nog kunnen constateren. Die zien ook al die dingen, hè, van jij daar, dat dat allemaal duivelse bewegingen zijn. Hè? Arie Simons, helemaal in dienst van de duivel. 100%, daar is niks van God bij. Maar dat is ook binnen de kerkmuren. Er is geen planting gods meer die kan zeggen, wij zijn de planting gods. De kerk der reformatie, dat is allemaal uitgetrokken. En de mens, de kerkmens, de democratische kerkmens, heeft de brutaliteit kunnen nemen om nieuwe kerken te stichten. Nou, dan moet je toch wel hondsbrutaal zijn. Want de mens wil God dienen. Nou, God zit er niet om volledig. Ja, zegt het volk tegen Jozua, wij zullen de Heere dienen. Hij zegt, gij zult de Heere niet kunnen dienen. Het wordt alles afgesneden. De Heere kan echt niks van de mens gebruiken. Echt niks. Want het is allemaal ijdelheid waarmee de mens zich vlijt om God te kunnen dienen. Een mooie van, heb je het van de Heere geleerd? He, dat dat afgesneden is geworden. En dat de Heer Jezus zich heeft geopenbaard als degene die niet gediend hoeft te worden, maar gekomen is om te dienen. Mozes werd gediend door een dienende Heer Jezus. Ja, je moet nou niet denken dat Christus hier verborgen was. Ben je wijze. Mozes was zalig in God door Jezus Christus. Niks anders. En daarom zegt hij op het eind van dit hoofdstuk, de Heer is mijn banier. Nou, dat is eigenlijk de tekst van overdenking, maar daar gaat natuurlijk het een en ander aan vooraf. Hoe komt Mozes daartoe? Dus het twistende volk en wordt door Mozes bestraft. Waarom twist gij met de Heere? Hij noemt die plaatsen dan ook Massa en Meriba. Hè? Twist, verzoeking. Massa is verzoeking en Meriba is twist. Massa en Meriba om den twist der kinderen Israëls, omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende, is de Heere in het midden van ons of niet? Maar dat zeiden ze, heb ik al gezegd, aanmatigend. Dat zeiden ze brutaal. Dat zeiden ze rechthebbend. Als rechthebbende mensen, ja, dan moet de Heere met je zijn. Ja, kun je het volgen? Of dan ga je ervan uit dat de Heere met je is. En het is helemaal niet zo. Of dan leef je als je eigen God. Dan heb je de Heere helemaal niet nodig. Nou, het volk dorste, dat was nog een wonder, dat de Heer had het volk dorstende gemaakt. Maar wat was daar de vrucht? Niet het geloof. Want ze murmureerden. Het volk stond tegen Mozes op. En zeiden, dat was niet al het volk. Je moet het zo voorstellen dat er waren drie mensen toen die tegen Mozes opstonden. Korach, Datan en Abiram. Die zijn levend ter helle gevaren met hun kinderen. Maar hier waren er een paar die voerden het woord. Zo moet je dat lezen. En dan hoor je ook dat geschreven woord. Hè, dat wordt dan als het ware op één persoon. Hè, dat komt voort uit één mond. Waarom hebt gij ons, dat wordt dan nog in het meervoud gezegd, Ja, dus dat waren bepaalde gezinnen, bepaalde mannen uit gezinnen die dan het woord voerden. Waarom heb gij ons uit Egypte doen optrekken? En dan komt het in het enkelvoud, wordt het gezegd, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven. Dus hier waren een paar mannen en het eindigt met een spraak van één man. Zo zie je dat ook met Korach, Datan en Abiram, waren maar een paar mensen. En dan blijkt dat de gramschap van het volk, hè, want er waren vertegenwoordigers van het volk, dat het zo groot is dat Mozes uitroept tot de Heere: het scheelt niet veel of ze zullen me stenen. Hè, het feilt niet veel. Dat is een oud woord. Het scheelt niet veel of ze zullen me stenigen. En dat was meer gebeurd. Hè. Ik bedoel, Gods knechten, die zullen daar allemaal ervaring mee hebben. Als we hier nou lezen dat twistende volk, God zet er een beproeving tegenover. We lezen het ook in het leven van David, hè, die Belials kinderen, die willen David dan stedigen omdat heel Ziklag verwoest is. Geschiedde ook door Amalek, Amalekieten. Die hadden de stad Ziklag verbrand en de vrouw en de kinderen meegevoerd. Wie was eigenlijk Amalek? Hè? Dat was een kleinkind van Esau. De Edomieten, je had de Edomieten, maar je had ook de Amalekieten. En de Amalekieten, dat was een afgescheiden stam van de Edomieten. Dus dat was Amalek. Hè? Je leest het in Gods woord. De vorst Korah, de vorst Getam, de vorst Amalek. Dat zijn de vorsten van Elifas in het land van Edom. Dat zijn de zonen van Ada. Hè? Dat was een schoondochter van Esau. En die heeft Amalek gebaard. En die Amalekieten die hebben zich afgescheiden van de Edomieten, net zoals de Hodderijts, de Hodderieten, zich afgescheiden hebben van de Romeinse kerk. Hè? Maar die Amalekieten, je leest het ook aan het einde van dit hoofdstuk, die moesten compleet verdelgd worden. Dan moest koning Saul, heeft daar een begin mee gemaakt. Koning Agas, dat was ook een koning van de Amalekieten. Ja, u zegt, waarom moet ik dit allemaal weten? Dan moet je Gods woord verbranden. Dan moet je hier nu weggaan. Als je geen belang stelt in de geschiedenis van Gods woord, dan zou je er ook nooit één druppel bevinding uit ontvangen. Dat moet ik je ook zeggen, hoor. Want ik ben in kringen, heb ik verkeerd, daar werd bijna het voorwerpelijke woord veracht. Want dat was een en al bevinding. Ik zeg nou, jullie bevinding, dat zal God verbranden. Want het is niet meer op het voorwerpelijke woord gegrond. Hou je er rekening mee? Dus als je zegt, nou ja, al die geschiedenis gaat er maar snel doorheen, want dat weten we wel. Nou, meestal weet je het niet, want ik bedoel dat net bij de SGP. Dan vraag je zo'n SGP'er, vertel mij nou eens letterlijk wat er in de beginselen van de SGP staat. 99,99% weet het niet. Weet het niet te vertellen. Dus daar heb je de afgoderij. Het is allemaal slaafse afgoderij. Ze dansen allemaal achter die van der Staaien. Die idioot. Ja, ik zeg het hier in tegenwoordigheid gods. Dat zijn idiote criminelen. Dat wordt in onze dagen alles wordt gekesterd. Want de mens wil altijd een soort hero. Dat zie je in Amerika. Daar kunnen de acteurs. Er zijn zelfs acteurs. Ronald Reagan was een acteur. En die hebben ze tot president gebombardeerd. Nou, heb zo'n man verstand om het land te besturen? Forget it. En dat zie je ook binnen de kerken zich voltrekken. Een mens wil altijd voortrekkers, maar dan in de zonde. Want als je nou die Twitterberichten van der Staaij eens even opslaat. Het is een en al onzin. Het is een en al kerstening van de ongerechtigheid. En heel dat revo-volk holt erachteraan, inclusief de dominees. Nou, dat heeft de democratie nou uitgewerkt. Er is geen christelijke democratie. Maar die participatie in de democratie, dat brengt toch de oordelen Gods teweeg. Want God gaat niet van zijn theocratie af. Nooit niet, nimmer en nooit niet. No. Het volk begeert in een koning, maar wat zegt de Heer? Ze hebben een koning begeerd in een toren. En nou was David de man aan Gods hart, maar het was nog steeds theocratie. Het had niks met democratie te maken. Nou, want David vroeg gedurig aan de Heere, als hij moest optrekken tegen de Filistijnen. Heere, zal ik optrekken? Ja of nee? Moest de Heer het uitsluitsel geven? Dat is theocratie.
En dat is niet meer in onze... Ja, die theocratie bestaat nog volledig. Daar is geen procent. Net als die wet Gods, daar kan je geen gebod afhalen. Ja, je kent natuurlijk valse bijbels, valse bijbelvertalingen. Die gaan dan... de mens gaat er alles uit wissen wat hij niet lezen wil. Maar daarmee verander je Gods woord niet. Gods woord blijft staan tot in eeuwigheid. Zal geen duimbreed wijken. Dat is met de wetten 10 geboden. Dat is met heel het woord zo. De Heere die houdt zijn woord zuiver. En dat het nog zuiver mag klinken, gemeente. Ja, dat heeft de Heer ook beloofd. Want tot aan het einde der wereld zal hij zijn volk vergaderen. En dat geschiet niet anders dan door de zuivere prediking van het woord. Dat geschiet nooit door de prediking van dwaling. Never. We krijgen helemaal schijnbekering. En dat wordt ook in Gods woord geopenbaard. Maar waar het hier om gaat, gemeente, dat is dat de Heer het volk beproefde omdat het zo opstandig geweest was. Hè, vanwege die dorst, vanwege dat gebrek aan water. Dat hij dat volk in de strijd zet. De Heer die zag dat dat volk zich in ongeloof tegen hem op ging staan en vanuit rechthebbende beginselen water eist. En dan zitten ze Mozes uit te schelden, om het maar eens eenvoudig te zeggen. En daar komt God altijd op terug. Als je geduld voorhoofd hebt, dan kun je niet meer doen wat je wil. Een mens doet alles wat hij wil. Maar daar zet de Heer wel tegenover. Dan gaat hij je beproeven en dan dreig je om te komen. Nou, dat zal nog een wonder zijn, want als de lights erop gaan, heb je nergens last van. Mag je alles doen en naar de begeerte van je eigen verdoemde vlees. Daar vreest Gods volk voor, om daartoe overgegeven te worden. En dan roepen ze uit, Heere, ga me toch met uw heilig voor. Regeer me door uw hand, door uw woord en geest. Ja, want we zijn met onszelf niet vertrouwd. Pas vroeg er nog een man tegen me. Hij zegt, je vertrouwt mij toch wel? Ik zeg, nou, forget it. I trust nobody. Even I don't trust myself. Je kan alleen de Heere vertrouwen. Alleen de Heere is betrouwbaar. Dat betekent natuurlijk niet dat je tegenover je vrienden... want als je vrienden hebt, dan heb jij ook vriendelijk te houden. Dan heb je ook die broederschap te onderhouden. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood tot het leven omdat we de broeders lief hebben. Nou, dan ga je niet wantrouwend met die broeders om. Nee, natuurlijk niet. Maar vervloekt is de man die vlees tot zijn arm stelt. Dus als er een broeder opkomt uit het vlees, dat zijn die broeders die kunnen constateren. Maar ze trekken zich terug als een monnik in een klooster en ze doen er niks tegen. De Heere zegt tegen zijn volk, trek en strijden. Geloof alleenlijk, dat betekent niet slapen. Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Met bidden, dan heft Gods volk de benier op, opdat God hen verhoren. En als je die benier kan laten leggen, een biddeloos leven is een goddeloos leven. Nou is Gods volk wel een biddeloos volk. Dat is de ervaring. Want je moet nou niet denken dat wij door bidden God kunnen bewegen. De Heer is in zichzelf bewogen. Maar dan gaat de Heere die Amalekieten. Toen kwam Amalek af. En ik heb u al verteld waar Amalek vandaan komt. Dat was een kleinkind van Esau. En die gedroegen zich. Want er wordt in Gods woord ook nog gezegd van Edom. De Edomiet zult gij voor geen gruwel houden. Deuteronomium 23. Want hij is uw broeder. Dat ziet op Jacob en Esau. De Egyptenaar zult gij voor geen gruwel houden, want gij zijt een vreemdeling geweest in dat land. Maar dan staat er in de kanttekening, en dat is heel juist, en staat verder verklaard in Deuteronomie 25 vers 17, doch uitgezonderd de Amalekieten, want de Amalekieten gedroegen zich bijzonder vijandig. Die gedroegen zich, wat was hun drijfveer? Afgunst! Jacob was gezegend met de eerstgeboortezegen. Die had hij, om het zomaar eens plain te zeggen, van Esau afgetroggeld op ballistige wijze. Maar Jacob was de erfgenaam geworden in plaats van Esau. En daar waren die Amalekieten zo op gebrand dat ze wraak zinden. Wraak, dat heb je in onze dagen ook. Die Amalekieten, de barst van de Amalekieten in onze dagen. Op het kerkelijk erf. dat zijn altijd de bestrijders geweest van Gods ware volk. De Amalekieten, hè, die worden zo genoemd omdat ze van Ezo zijn afgescheiden, Edom afgescheiden, van de Edomieten afgescheiden. Want de Edomieten, dat bleek natuurlijk ook, Ezo was bepaald geen, hij was wel Jacobs broeder naar het vlees, maar niet Jacobs broeder naar de geest. En dat is ook in de geschiedenis gebleken. Die Edomieten die zijn ook door God gestraft, maar de Amalekieten moesten volledig uitgeroeid worden. Dat kunnen we lezen, daar zullen we straks nog op komen, als Mozes dat altaar opricht. Dus toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Dus op diezelfde plaats waar de Joden gemurmureerd hadden in de opstand tegen God en Mozes, zendt de Heere een leger Amalek en die valt ze aan, die Amalekieten. Dat waren lafaards, die vallen je altijd in de rug aan. Dus je moet nou niet denken dat God voor Amalek is. Nee, maar hij gebruikt die Amalekieten, hij gebruikte de Filistijnen om Israël, dat afgoderijbedrijf, weer tot de hel toe te vernederen. Zo werkt hij dat altijd. Dan gebruikt hij, God zet in wie hij wil. Dus hij gebruikt hier Amalek, de Amalekieten, die tegen Israël streden in Rafidim. En dan wordt Jozua door Mozes genomineerd om mannen uit te kiezen, strijdbare mannen uit te kiezen, om tegen Amalek te strijden. En Mozes gaat niet mee in dat leger, maar hij zegt, morgen zal ik op een hoogte des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. We weten dat Mozes op die heuvel de staf heeft omhoog gericht, dat was de banier omhoog heffen. Mozes verwachtte niks van Jozua, hij verwachtte ook niks van die strijdbare helden. Daar verwachtte hij helemaal niks van, hij verwachtte het alleen van de Heer. En ik heb u al vorige keer, heb ik u gepredikt dat die banier, de Heer heeft zijn volk de banier gegeven om die op te werpen vanwege de waarheid. En die banier, die strijdbanier, die werd opgeworpen om te overwinnen. Dat was geen onzekere zaak, want al zei de aanvoerder, soldaten, kijk naar de banier, daar behoor je toe. Maar of we winnen, de banier werd gedragen in het leger om te overwinnen. En dat zie je ook dikwijls, laat het maar eens in de tijd nemen. En zo was het openbaard, als een leger een overwinning heeft behaald, wat wordt dan het eerste gedaan? De vijandelijke vlag wordt neergehaald en de eigen vlag wordt gehezen. Dat gebeurt nog. In elke strijd waar een leger de overwinning haalt, daar wordt die banier opgeheven. Dat is een claim. Wij hebben overwonnen. Wij hebben de vijand verslagen. Nou, dus Mozes trok die heuvels op en Aaron en Hur klommen met hem op de hoogte des heuvels. En de staf Gods was in zijn hand. En dat was de staf waarmee de God grote wonderen had gedaan. Dat was de staf waarmee Mozes op de wateren van de Rode Zee had uitgestrekt. Hij had die staf uitgestrekt en de wateren waren van één gescheiden. Allemaal op Gods bevel. Ja, doch Mozes' handen werden zwaar. Nou kom ik toch weer op die, op dat feit dat er nog velen, die kunnen wel constateren, en dat is eigenlijk een groot wonder, want de massa is blind. Dominees zijn blind. Ze waarschuwen het volk niet meer. Ze staan niet op de wachttoren. Ze staan niet in de bressen. En als ik daar nog mensen hoort, ik hoor ook wel in maatschappelijke zin, wereldse mensen die het toch zien wat er aan de hand is. De krachten en machten die bezig zijn om deze wereld ten onder te brengen, omdat ze zelf koning hun haan met koning kraaien en dan denken ze nog dat ze de hoed vanaf komen. Maar de duivel, de oogmerk van de duivel is om heel deze wereld en al het mensdom in de hel te storten. Binnen de kerken heerst er verblindheid, heerst er, en dat komt allemaal door die opstand, door die rechthebbendheid. Wij moeten toch een kerk zijn, dus men begint gelijk kerken te stichten. Toen in 2004 de Heere de kerk de reformatie had uitgeroepen, begonnen men gelijk kerken te stichten. Ik heb er direct op gereageerd dat het oordeel Gods erop rust. Want er was niks van God bij. Men had geen eens God nodig. Men heeft God niet aangeroepen. Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Dat is niet gebeurd. En je ziet daar de vruchten van. Alles kan daarmee door. Kerkelijke entertainment, kerkdemocratie. Wat is daar de vrucht van? Kerkelijke entertainment. Men gaat zich met de wereld vermaken. Men gaat zich als de wereld vermaken. De wereld, die is welkom in de kerk. Maar de kerken zijn werelds geworden. Kerkraden, onbekeerde ambtsdragers. En dan zijn er ook nog van die laffe dominees die zeggen, ja, een ambtsdrager mag niet onbekeerd zijn. En ze doen hun hele leven niet anders als onbekeerde ambtsdragers inzegelen, want dan mag je ineens niet oordelen. Maar kijk, die van God vervloekte kerkpolitiek, daar zal God ook amelijk tegenover zitten. En wel zodanig dat er geen staf meer omhoog te heffen is, dan ga je het echt verliezen. Je ziet het nou met die islamitische invasie, niet alleen in Duitsland. Heel Londen is al islamitisch. Mensen doen gewoon hun behoefte op straat. De Sharia-wet wordt ingevoerd. En dat heb je ook gezien met die Arabische lente. Het is allemaal gecreëerd. De chaos. De elite wil chaos. Want er valt altijd heel veel aan te verdienen. De Rothschilds financieren beide legers die tegenover elkaar staan. In de Tweede Wereldoorlog werd zowel Rusland gefinancierd als de geallieerden gefinancierd. Ja, als je daar geen kennis aan hebt, wat doe je dan op deze wereld? Ben je dan als een beest naar je einde? De Heer heeft de mens verstand gegeven. Nou, dat verstand hebben we in het paradijs verloren. Maar als je nou een nieuw hart van de Heer krijgt, dan krijg je ook een verstand met God op lichaam straalt. Dan ga je de dingen zien. Absoluut. De Heilige Geest onderzoekt de diepte Gods. En de een ziet meer dan de ander. Hè? Want de profeet Elisa, die zag wel die engelenschaar rondom Samaria. En maar die jongen die keek op die legers, op die Syriërs. Hij zegt, nou dat gaan we verliezen. Er is geen redder meer aan. En toen bad Elisa tot de Heer. Hij zei, mag die jongen nou eens zien wat ik mag zien? Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Ja, dat doet het geloof. Dus Jozua moest mannen uitkiezen. Want kijk, toen had het volk ineens niks meer te murmureren. Toen moesten ze gaan strijden of ze zouden omkomen. Dat is nog genade bij God hoor, als hij in zo'n strijd zet. Hè? Als hij denkt dat je een beetje weelderig door het leven kan. Hè? Op je lauweren rusten. En dat moet ik ook zeggen bij die constateurs. En dat zijn er vaak kinderen gods die constateren. En die zeggen, nou daar ben ik klaar mee. Ja, daar ben je niet klaar mee. Daar ben je absoluut niet klaar mee. Want daar moet tegen gestreden worden. Publiek, daar moet tegen getuigd worden. Gij zult mijn getuige zijn. En als jij je dan opsluit, dan ben je Gods getuige niet. Nee, dat moet publiek. De Heer wil dat publiek hebben. Daar heeft hij geen politieke partij voor nodig. Dat zijn allemaal afgodische middelen die van God vervloekt zijn. Ik heb u al gezegd, de Heer wil theocratie. En hij handhaaft zijn theocratie. Ook als alle stemmen opgaan, er zijn zelfs dominee die zeggen, de theocratie is niet meer haalbaar. Wat heeft God ermee te maken met eerbied gesproken? Wat heeft God met al die argumenten, met die vleeselijke argumenten te maken? Immers niks. Nee. En dat kunnen we ook in de prediking kunnen we niet sjoemelen. Kunnen we niet half theocratisch, half democratisch. Nou, de Heer regeert door zijn theocratie. Het is een theocratisch wezen. God drie enig is een theocratisch wezen. Al Gods kinderen, al Gods ware kinderen, worden theocratisch geleid door dit leven. Door het geloof. De genade is een theocratische vrucht uit Christus. Absolute waarheid. En niks met democratie te maken. Nee, en als je eigen overgeeft tot de democratie, dan kom je in de tweede trap van de verwerping. Want dan zeg je, ik wil niet door God geregeerd worden. Nou, dat zegt ieder mens van nature. Dat maakt nou onze val uit. Om ons God te willen zijn en om onze eigen God te zijn. Maar, kijk, ik heb u al iets door wat te klinken van die rechthebbende aanmatiging. Is de Heer nou in ons midden of niet? Met andere woorden, waar blijft God nou? Kijk, nou als dat ons leven bezet, als dat onze gedachten bezet, dan ga je al richting die tweede trap van de verwerping. Ja, nou is de Heer hier nog genadig, want dan zendt hij Amalek. Een strijd tegen Israël en Rafidim. Ja. Het geschiedde terwijl Mozes zijn handen ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn handen nederliet, zo was Amalek de sterkste. Nou, het vlees strijdt tegen de geest tegen het vlees, dat beeld legt erin. En daarbij heb ik u ook te vermelden. Je hebt ook een hoop van die beunhazen die bestrijden de geestelijke typologie in Gods woord. En dan is de ladder Jacobs, heeft niks meer met Christus te maken. Als je zo Gods woord leest, dan lees je dat tot je eigen verderf. Want de Heer heeft zijn woord gegeven. Het wordt veel in beeldspraak, het hooglied. Dat beeldsprakige hooglied. Er zijn er van die demonische beesten, van die demonische varkens. Die zeggen dat hooglied, dat slaat helemaal op de verhouding van man en vrouw in het huwelijk. Dan ben je een demonisch zwijn. Als je zo hooglied erotiseert. Ja? Er zijn van die zwijnen die dat doen. Ook binnen de Reformkerk. Maar er zijn drie demonische geesten uitgegaan. Drie demons. Nou, die drie demons die beheersen de politiek. Maar ze beheersen nou ook de kerken. Kom in alles openbaar. De Heer Jezus zegt, aan hun vruchten zult ge hen kennen. Dus Gods volk moet oordelen of die vruchten nou verrot zijn of dat het vruchten des geestes zijn. Anders zou de Heer dat niet zeggen, aan hun vruchten zult ge hen kennen. Tegenwoordig wordt alles natuurlijk doodgeslagen, doodgezwegen. Je mag niet oordelen, Gods volk moet oordelen. Je mag geen onrechtvaardig oordeel vellen. Dat niet gebaseerd is op de feiten. Er moet bewijs zijn. De apostel Paulus, ik heb het u wel eens gezegd, die zei tegen de Romeinse hoofdman. Hij zegt, waarvan de Joden mij beschuldigen, daarvan hebben ze geen bewijs. Dat kunnen ze niet bewijzen. En als je geen bewijs hebt voor een beschuldiging, en je bent toch aan het beschuldigen, dan ben je aan het lasteren. En de lasteraars die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Nee, absoluut niet. Maar de Heere geeft zijn volk bewijs in handen. En dat is voor iedereen zichtbaar. Dat moet ook door de prediking moet het openbaar komen. Het verschil, het onderscheid tussen schijn en zijn. Tussen degene die God vrezen en degene die God niet vrezen. Nou wordt Amalek door Biljam de beginnende heidenen genoemd. Amalek, de beginnende heidenen. Want het volk wat uit Egypte was verlost. Amalek was de eerste die het volk aanviel. En dat was onder de toelating Gods. Want de Heere die had Amalek tegenover Israël gezet. Omdat ze zich opstandig hadden gedragen. En dan Mozes gesteld met de staf in zijn hand. En als hij die ophief, dan was Israël de sterkste. Dus het was niet zo gelegen, dat legt er nou helemaal in verklaard. Als de benier niet wordt opgeheft, dan valt er niks te overwinnen. Dan kun je strijden wat je wil. Dat laat de Heere hier in zijn woord zien. Als de benier niet omhoog gegeven wordt, de benier van Gods woord, de bezuin niet een helder geluid voortgeeft, dan zal je ook nooit geen overwinningen zien. En wat betekent dat, die overwinningen? Paulus zegt, het is een reuken des doods ten dode, of een reuken des levens ten leven. God komt ook als een eer in de verdoeming van de verworpenen. Dat moet je zeggen hoor. Als het een reuken des doods ten dode is, dan wordt God ook in verheerlijkt. Dat moet je echt zeggen. Mensen denken altijd dat God alleen maar verheerlijkt wordt in de bekering van zondaren. Nou, absoluut niet. Hij wordt er meer in verheerlijkt, maar hij wordt ook verheerlijkt in de dood van de goddelozen. Maar hier komt openbaar en het geschiedde terwijl Mozes zijn handen ophief, zo was Israël de sterkste. Dus al die mensen die wel kunnen constateren en concluderen, die worden hier veroordeeld. Want die vinden het niet nodig om de benier op te heffen. En als je dat niet nodig vindt, dan ben je een vervloekt, hoogmoedig zwijn. Ik ken het niet, ik heb er geen andere woorden voor gekregen. Dat is het oordeel van Gods woord. Want dan hoef je niet te strijden te trekken. Dan zeg je, nou, ik heb mijn koninkrijk hier en ik trek me terug binnen mijn muren. Hè? Dan ben je een laffe hond. Dan kun je wel constateren, daar ben ik nog blij mee. Daar ben ik nog blij mee. Dat ze het zien. Maar je doet er niks tegen. Ik heb vorige keer gezegd dat de stam van Gad en de stam van Ruben en de halve stam van Manasse, die waren niet geoorloofd om erbij te gaan zitten. Pijs en vree. Nee, ze moesten net zo lang met hun broeders strijden, totdat de vijanden, de Ferezieten, de Jebusieten, de Hagarenen, verslagen waren. En dan pas mochten ze terugkeren naar hun huizen en naar het Overjordaanse om hun rust te nemen. Ja, daar is ook niet veel van gekomen, want van de stam van Gad staat er geschreven, en gaan de Gad en bendes allemaal aanvallen. Want Gad woonde te midden tussen de Hagarenen. Hij was omgeven tussen de Hagarenen. Weet je wat dat is? Dat is weer die dienstbaarheid. Haga werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal niet erven met de zoon der vrije. Nou, daar was Gad nou constant. En die Hagarenen hadden ook wel eens de overhand. Hier, terwijl Mozes zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Ja, de Heere laat het erop aankomen dat het is niet door kracht, nog door geweld, maar dat het door zijn geest zal geschieden. En als Mozes die staf weer omhoog hield, Mozes stond op die berg met zijn beide benen op de grond en hij hield die staf omhoog. Een banier in het leger, die was aan één stok, was op één staaf, op één stok. He, de koperen slang, op één stok werd die omhoog gegeven. Een banier in het leger is meestal niet een vlag. Nee, dat is een banier. Op die ene stok komen twee stokken. En daartussen was die banier geplaatst. Je ziet het nog wel eens. He, als de fanfare door het dorp gaat met de trommels, dan worden de banieren meegedragen met dat muziekkorps. En die banier, dat is niet een vlag. Maar dat de banier is gespannen tussen twee stokken. Opdat die banier, want kijk, een vlag waait alleen als de wind is. Maar als er geen wind is, dan zou je heel die vlag niet kunnen zien. Want dan hangt die naar beneden. Maar een banier was gespannen tussen twee stokken, zodat die banier altijd te zien was. Als die soldaten op die banier zagen, dat is onze banier. En dan waren die stammen Israëls, die waren wel onderscheiden. Elke stam had zijn eigen banier. Tot welke stam behoor je eigenlijk? Weet je dat ook, geestelijk? Gods volk komt erachter. Nou, de meeste kinderen van God weten het niet. Dat is een geheim van de tweede bekering. Dan kom je erachter. De Heere is mijn banier. Ja, ben je daar nou niet achter? Nou, Bethel, ja, maar het is onderscheiden. Bethel is geen Peniel. Een Peniel is geen Bethel. En je kan het toch niet scheiden. Nee, want God is niet te verdelen in stukken. Nou. Bethel was Jacob's rechtvaardigmaking. De spotters maken daar een bewusteloze rechtvaardigmaking van, als je dat zo preekt. En de anderen zeggen, Jacob was al lang in de moederschoot geboren, maar weet je wat ze daarmee willen proclameren? Dan hoeven ze zelf nooit een Bethel te ondergaan. Dat zit erachter. Dat zit erachter. Dat zijn allemaal van die bewusteloze bekeringen. Dat zijn bewusteloze bekeringen als het verkeerd wordt voorgesteld. Want Johannes de Doper, die is niet in bewusteloze vorm wedergeboren in de moederschoot van Elisabeth. Nee. Want dat kindje sprong ook van vreugde in Elisabeth buik toen de stem van de moeder des Heren klonk. O, gezegende onder de vrouwen. En dan zegt dominee Roos, Wim Roos in Doornspijk, Maria was nog niet bekeerd. Dus zo is het in onze dagen gelegen. Amalek, die heeft alle preekstoelen in bezit. In onze dagen. Het is alles Amalek. En als je het goed verstaat, als je, daar kom je niet achter door er tegenaan te kijken. Nee, dan ben je eerst Amalek voor God geworden. Want kijk, dan is een adder slang. Benevens het pad, als het hij bijt de paard in de verse, dat zijn we voor God geworden. Want die zegeningen van Jacob, nou, er staan ook vele vloeken in. Maar we lezen Genesis 49. Als Jacob zijn kinderen zegent, Ruben, snelle afloopt als der wateren. Was dat een zegen? Nee. Toen werden de feiten geproclameerd. Snelle afloop als de water. Juda, gij zei het. Ja, u zullen de broeders lopen. Nou, daar gaat het hier ook over. Het gaat over Christus. Mozes, Aaron en Hur klommen de hoogte des heuvels op. Mozes' handen werden zwaar. Daar namen Aaron en Hur een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. Dus Mozes ging van de staanpositie naar de zitpositie. En Aaron en Hur ondersteunden, want anders eenvoudig, anders konden ze er niet bij. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen. Dus hier krijgen ook die constateerders weer een bestraffing. Wat is dat, dat ondersteunen van de handen van Mozes? Want als die niet ondersteund werden, als die staf niet omhoog gehouden werd, dan moest het volk van God, de Israëlieten, het verliezen van Amalek. Wat is dat nou, dat ondersteunen van de armen van Mozes door Aaron en Hur? Aaron en Hur droegen de lasten, dragen elkanders lasten. Wat betekent dat? Ja, dan ga je ervoor bidden. Dat is me te goedkoop. Dat gaat niet zonder gebed. Dat wil ik niet zeggen, nee. Maar dan ga je die lasten zodanig dragen dat je het ook ondervindt. Aaron en Hur onderstutte de handen van Mozes en ze bevonden dat die armen loodzwaar waren. Dan legt de Heer een last op je ziel, die kun je niet blijven dragen. Die man die door het dak neergelaten werd voor de voeten van de Heer Jezus, Daar konden ze niet heel hun leven lang mee sjouwen. Maar kijk, die godsdienst, nou daar ben ik mee klaar. He, die hebben 3 weken onder het recht van God gelegen. Ah, mensen zaten toch al, al die spottenij. Dat is maar een onderdeel van een seconde. Als je onder het recht van God verloren gaat en de Heere zou je niet onmiddellijk redden, dan lig je voor eeuwig in de hel. Dat zal ik je vertellen. Nee, maar. En ik heb ze ook al horen pronken met, ja, dat kind ben ik in het recht van God. Ik zeg, dan heb je ze in Christus teruggetreden. Anders heb je niks in het recht van God verloren. Ik weet het uit mijn eigen leven. Toen de Heere dat kindje wegrukte uit de baarmoeder van mijn vrouw. Toen openbaarde de Heere op de andere kant, direct. Ik ging eronder verloren, het was mijn schuld. Maar toen openbaarde de Heere in Christus de andere zijde, ook het hart van mijn vrouw. Want de Heere zegt, waar 2 of 3 dezelfde zaak ontvangen, het zal al zo geschieden. Ja, daar geeft de Heere zelf getuigenis van. Aaron en Hur ondersteunen de armen van Mozes en dat was een last, dat was een last. Daar moesten ze zich schrap voor zetten, totdat de overwinning was behaald. Dat wisten ze ook, Aaron en Hur, die hebben dat niet in ongeloof gedaan. Van Mozes, nou we zullen je wel een handje helpen, dan dragen we ook ons steentje bij. Nou, dat is een godsdienst. Daar is de duivel van architect. Want dan krijgt de mens de eer. Hè? Dan ben je 8 jaar op zendingsgebied geweest in Malawi. En dan heb je ook je steentje bijgedragen. Nou, daar is echt niks van God bij. Maar God volgt daar geen steentje bij. Nou. Die worden af en toe last opgebonden. Maar dan weet je toch als een waardeloze hark in een hoek te staan. Zo werkt de Heer. Want als je denkt, nou ben ik wel, hè? Mijn hart, we hebben het opgezocht. Mijn hart, o hemel, majesteit. Is tot die dienst dan nog bereid en dan zit de Heer je drek voor de dood. En dan zak je zo'n plumpudding in elkaar. Als je dat niet geleerd hebt, nou, dan weet je eigenlijk niks, mensen. Want het is niet door kracht, maar door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En ze hieven die armen omhoog. Dat is een loodzware last. Hè? Want die bloedcirculatie in Mozes' armen. Als je armen omhoog gaat, maar eens op je hoofd staan. Nou, dat hou je niet lang uit. Maar die last hebben ze kwijtgeraakt. Net zoals die vrienden die lamme man door dat dak lieten zakken. Die last raakten ze kwijt, want die was te zwaar om te dragen. Dan moet die grote lastdrager eraan te pas komen. Aaron en Hur, die waren er zo op gebrand. Die hadden daar ook belang in, bij God vandaan. Om die armen van Mozes op te richten, opdat die banier zou omhoog geheven worden. Omwille van de waarheid. Want anders zouden Amalekieten, als ze de overwinning hadden behaald, kunnen zeggen, nou hebben we dat volk van God ten onder gebracht. Nou hebben we die God van dat volk overwonnen. Daar kom je. Daar voel je toch wel. Daarom stond Mozes ook dikwijls in de bressen. Als de Heere dat volk vanwege de afgoderij wilde vernietigen. De Heere, dat kunt u niet doen. Want dan zult u uw eer verliezen. En Mozes' handen werden zwaar. En ze namen een steen en legden die onder hem, omdat dit daarop zat. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze en de ander op de andere zijde. Al zo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Ja, dan moet het ook nog dikke duisternis worden. Abraham die zat te waken bij dat offer, dat God hem bevolen had, in stukken te snijden. En hij heb zijn uiterste best gedaan om dat roofgevogelte van die stukken vlees, want het was Gods offer. Hij zette zijn leven ervoor in. Die leeuwen, hè, die op dat vlees aasen, Abraham hield ze er vanaf. Ja, toen begon het donker te worden, toen begon Abraham slaperig te worden. En Abraham viel in slaap. En nou is een verloren zaak. En wat staat er dan? En God ging tussen de stukken door. God geeft zijn eer niet aan gesneden beelden. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Vanwege die opgeheven banier. Daar lag nou alles in. Daar was God in. Daar was God in. Hè? Dus als de Heere dat beveelt, dan kunnen wij dat niet inruilen door christelijke politiek. Doe je dat toch? Het is gebeurd. Kerst heeft natuurlijk de politieke ambitie wogen hem zo zwaar. Maar toen heeft hij met het oprichten van de SGP de banier Gods onder zijn voeten vertrapt. Als je dat niet ziet, dan word je gedreven door een demon. Het is al jaren verkankerd in de kerk. En zodanig, Al die afgoderij, SGP, RD, noem maar op. Het is een trend geworden. De jeugd groeit op met computergames. Om het nou maar eens maatschappelijk te zeggen. Die zitten ermee in het congres. Die zitten ermee in de Eerste Kamer. En je krijgt heel andere geesten. Maar als de Heere je dat laat zien dat het allemaal van God vervloekte afgoderij is. Dat dat allemaal tegen de goddelijke theocratie. Allemaal een strijd is tegen God en zijn gezalfde koning. Onder allerlei vrome slogans. Nou, dat is nou niet meer zo. Ja, want als je de Twitterberichten van der Staaij leest. Het is allemaal de grootste goddeloosheid ten top. Je hoeft het geen eens te citeren. Want het is allemaal blinkende ongerechtigheid. Dat zijn de reformatorische zwijnen die hun eigen drek opspatten. Anders, als je dat niet ziet, dan word je gedreven, dan word je beheerst door een demon. Ja, dan ben je zo blind als een mol. En dan wil je het ook geen eens zien, hè? Want je wil met de massa mee. Je wil met de massa mee. Maar nou zorgt de Heer toch altijd, hè, dat hij de sommigen uitrukt. En dat hij daar een banier door laat oprichten. De Heer heeft zijn volk een banier gegeven om die op te richten, omwille van de waarheid. Want God moet aan ze neerkomen. Nou, daar zorgt de Heer zelf voor. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte, dus dat is versloeg door de scherpte des zwaards. En toen zeide de Heer tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis, die overwinning, in een boek en leg het in de oren van Jozua. Eigenlijk staat er, leg het in zijn hart, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal. Dus hier stelt de Heer een verordening dat als roeping door Israël Amalek moest geheel uitgeroeid worden. Dat legeronderdeel wat het volk Israël daar in die woestijn aanviel in de achterhoede. Dat was maar een deel van de Amalekieten. Saul is ook met die strijd begonnen tegen Amalek. En daar werd hem verboden om de Amalekieten uit te roeien. Dat had hij gedaan, maar hij had de koning Achis het leven gehouden. En toen zegt Achis, hoera, de bitterheid des doods is geweken.
Maar toen stond de profeet Samuel voor zijn aangezicht, de richter Samuel. En toen zei hij, Samuel, geef mij een zwaard.
En hij hakte Achis in 10.000 stukken. Want die mensen kenden hun roeping, kenden hun roeping. Paulus zegt tegen die man die de stadhouder van het geloof van Christus wilde afhouden, gij kind des duivels. Als je zo niet preekt, als je dat niet laat klinken in de prediking, dan zie je het woord maar aan te passen. Dan heb je een evangelie naar de mens. Dan preek je niet de leeuw uit je de stam die in staat voor de rechten van zijn vader. Dan maak je geen onderscheid, geen waar onderscheid tussen schijn en zijn. Dan zal je ook nooit het schijn uitdrukken. Want dan zal je eigen altijd indekken door wat Christus zegt, laat het onkruid staan, opdat gij niet het koren uittrekt. Maar dat heeft daar niks mee te maken. Dat ziet op de zendingsarbeid wereldwijd. Want daar is de akker de wereld. Maar niet de gemeente Gods. Kijk, zo wordt Gods woord nou op alle fronten verkracht. En als je nou weet dat de velden wit zijn om te oosten, is dat nou niet je last dat de Heere arbeiders uitstoot in zijn wijngaard? Of zit je hier alleen maar ik heb die mensen wel bij hoop gehoord. Ik heb zo goed gekerkt. Ja, ik zeg, heb God het ook goed gehad? Hè? Nou, dat zijn mensen die heel door leven met ter ziel onder de arm lopen. En blijven al tot de dood toe onvruchtbaar. Dat is niet de roeping, nee. Als Paulus zegt, ik leef toch niet meer ik. Dan heeft hij het over de Ere Gods. Dan heeft hij het niet meer over Paulus. Dan ga je het woord door deze wereld dragen. Dan ga je niet constateren. Nou, dan ga je ten strijde. Dan ga je de vaandel omhoog even te benieren. Onder hem, achter hem. Want hij draagt de banier boven 10.000. Ik heb net gezegd dat die stammen Israëls, die hadden ook allemaal hun eigen banier. Dat waren geen denominaties, want het was één volk. Eén volk. Ik heb nog van de week zo'n stuk, ik heb het niet gelezen. Ik heb alleen die foto's gekeken van die krijgsman, die Melanne dominee. Er zag geen haar verkeerd, zijn broek zat mooi in de plooi en al zijn knoopjes dicht en glad gezicht. Ome Jan zou zeggen, hun gezichten glimmen als de paling. En in mijn gedachten zet ik daar die ruige Simpson, met die dosharen en met die blote borsten, met die spieren, naast die Melanne dominee. Nou, toen bleef er van die dominee helemaal niks meer over. Zet daar Johannes de Doper eens een kemelsharen mantel eens naast. Met het eten van zijn sprinkhaan. Zet hem er eens naast. Het is zo vacuüm verpakt in onze dagen, je wordt er kotsmisselijk van. De kerkelijke democratie die heeft ook de extraordinaire werking des geestes geheel buitengesloten. Wordt alles buitengesloten, het moet allemaal in lijn geschieden van de kerkelijk politieke correctheid. Daar gaat de grootste criminaliteit, de grootste gorigheid onder schuil. Dat zie je al in de politiek. De partijen en de fractievoorzitters en die moeten zich politiek correct gedragen, politiek correcte antwoorden, politiek correcte vragen stellen. Dat gaat allemaal in dat kader van een zogenaamde politieke correctheid. Dan kan Rutte de duivel aanbidden. Dat heb ik u toch laten zien. Die bafoon met kop in dat torenkamertje, dat is een symbool van de Satan. Dat zijn duivelsaanbidders. En daar participeert die christelijke politiek in mee. En er is geen ene dominee die het ziet. Er is geen ene dominee die het volk daarvoor waarschuwt. Er is geen ene dominee die de SGP'ers, want ze gaan allemaal het avondmaal, onder censuur stelt. Nou, God zal je verdoemen, omdat je zijn recht niet handhaaft. Dat komt niet meer goed met die kerk. Dat komt echt niet meer goed. Nou, absoluut niet. Ik heb het ook bewezen. Het is al jaren verkankerd. Kersten is er niet mee begonnen. Het is al eerder, die politieke afval. Want
Hendrik de Kok,
die dominee van de gereformeerde gemeente, de oprichter van de gereformeerde gemeente. Kolberg heeft gezegd, je moet het niet doen, je moet blijven preken. Maar hou je handen af van het oprichten van de kerk, want dat is Gods werk. Nou ja, goed, dat is de pilaarheilige geworden binnen de gereformeerde gemeente. En er is heel de afscheiding uit voortgekomen. En er is niks van God bij. Helemaal niks. Het is allemaal afgoderij gebleken. Scheuring op scheuring. Dus, wat wil je? Kerkpolitieke correctheid? Of achter de Heer Jezus aan? Wat wil je? Onder de politieke, kerkelijk politieke correctheid gaan al die doofpotten schuil. Moet ik er een paar noemen? Kerkelijke doofpotten? Nou, dan ga ik alweer te ver, want ik zeg vaak, al moet ik je dit voorhouden, dat is al een brug te ver. Want de geest Gods onderzoekt de diepte Gods en maakt het alles een volk bekend, onder het kruis. Ik ken maar één volk van God dat verkeert onder het kruis. En die niet vervolgd worden omwille van het kruis van Christus, is Gods volk niet. Wil u van? Dus die constateerders die er daar nog zijn, dat constateren ze alleen maar binnensmonds, want dat laten ze ook niet publiek horen. Want die strijden niet onder de banier van koning Jezus. Die zeggen wel, ik heb allemaal God genoeg, ja, als ik maar bekeerd ben. Ik en alles ik. En dat je broeders bloedig vervolgd worden, dat interesseert je niks. Kun je die wel je broeders noemen? Weet je wat de bruid in het hooglied zegt? Zijn liefde is zijn banier over mij. Nou, ik heb net gezegd. Dit weten wij dat wij overgegaan zijn van de dood tot het leven omdat we de broeders lief hebben. Liefde is mededeelzaam. Liefde is mededeelzaam. Liefde, nou ga ik niet over de liefde preken om daar een preek over te houden. Daar is de tijd tekort voor. Maar liefde wordt ook je drijfveer. En als liefde die je drijfveer is, dan ligt het geloof eraan ten grondslag. Want anders is het allemaal vleeselijk. Doorvloeien in de liefde, daar is het geloof al uitgeweken. Wordt het overgeloof? Nou, dat is nog gevaarlijker als ongeloof. Ja. Toen zeide de Heer tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek. En leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Dus daar wordt het oordeel over Amalek besloten. En David, die heeft dan zodanig tegen de Amalekieten gestreden dat hij ze heeft uitgeroeid. Ze hebben nog wel Ziklag verbrand, de vrouwen en de kinderen meegevoerd. David sterkte zich in de Heere zijn God, staat er geschreven. En ja, toen liet hem de Heere door zwakheid. Als ik zwak ben, ben ik machtig. Waaruit blijkt het dat David, dat kleine jongetje, om raad moest vragen waar nou die Amalekieten heen getrokken zijn. De Heere vergunde David geen verrekijken van, ik weet het allemaal al. En een kaart waarop alle wegen, daar zijn ze zo, GPS erbij. Nee, dat kleine jongetje moest het even vertellen. En David haalde al die vrouwen, al die kinderen weer terug. En toen werd de buit verdeeld, toen zeiden die Belials man, ja, die mensen die bij de buit, die bij de gereedschap hebben gezeten, die hebben geen recht om in de buit te delen. toen scheidde de Heer die Belialskinderen af. Want de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. David handelde door genade. Hij kon ook de genade mededelen. Ja, niet in de toepassing des harten, maar hij kon ervan uitdelen. Laat ik het zo eens zeggen. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde zijn... Ja, nou zijn we pas aan de tekst van over onze overdenkingen. Nou is de tijd alweer om. Dan geven de heren dat we daar vanavond dan over mogen preken. Nou heb je de voorafspraak gehoord. En hij noemde zijn naam, de Heere is mijn banier. Nou, dat wil wat zeggen hoor, dat wil wat zeggen. De Heere krijgt de eer van de overwinning. Nou worden de mensen gedecoreerd, je krijgt een lintje van het koninklijk thuis. En dan ga je hem heel je leven lang mee pronken. Nou, dat kon Mozes niet, nou echt niet. Nou, nee. Er staat niet, Mozes is mijn banier. Nou, Jozef heeft het gedaan, want die is toch uitgetrokken. Die man die moet een beetje geëerd worden. Ja. Die dominee of die dominee. De Heere is mijn banier. Mozes gaf in alles de Heere de eer. Ja, dat is nou de vrucht van een druppel genade. Dan geef je de Heere de eer. Het is niet uit ons. Het is niet uit ons. Het is alles uit hem. Zo reist Gods volk naar Jeruzalem. En hij zeide, terwijl de hand op de troon des Heeren is. Ja, dat is ook nog een heel diep geheim. De kanttekenaren die waggelen daar ook van het ene been op het andere. En zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Nou, dat is duidelijke taal. De oorlog zal zijn van geslacht tot geslacht totdat Amalek geheel is uitgeroeid. Die dienstbare zoon van Esau. Esau was zelf ook dienstbaar, maar die hadden het oogmerk van afgunst. Zoals er veel spotters in onze dagen zijn, veel naapers. Als een mens uit afgunst gaat handelen, er zit altijd de moordgeest achter. Dat zijn killers. Ja, het helpt natuurlijk niks. Want als de Heer je geopende deur gegeven hebt, maken zulke lui niks klaar. Maar er zijn altijd wel vele tegenstanders. Dat zegt Paulus zelf. De Heer heeft mij een geopende deur gegeven, maar er zijn vele tegenstanders. En wat willen die tegenstanders die deur dicht doen? Nou mensen, al nam je een leger mee van 10.000 soldaten, dat zal je echt niet lukken, dat zal echt niet helpen. Want als de Heer die deur opent, dan gaat zijn woord voort door alle landen. En dan laat hij de bezuin klinken, dat kan niemand verhinderen. En dan laat hij de banier opgericht, dat kan ook niemand verhinderen. Amalek kon niet verhinderen dat Mozes de banier ophief. En dat Aaron en Hur die lasten droegen om mede te dragen om de wet van Christus te vervullen. Draag elkanders lasten, dan ga je onder verloren hoor. En vervult alzo de wet van Christus. Dan is de drijfveer niet afgunst, maar de liefde. Zijn liefde is dan een banier over ons. Niet met ons, maar ook wat betekent dat over ons? In ons, voor ons, achter ons? Ik ben uw loon, uw schild. Uw loon zeer groot. Dat was de belofte aan Abraham gegeven. En Abraham kon zeggen, zijn liefde is als een banier over mij. En dat Mozes hier zegt, hij had toch ook al kunnen zeggen, de Heer is onze banier. Nou, dat hoop ik u vanavond nog verder te verklaren als de Heer het geeft. Zegene de Heer zijn getuigenis tot roem zijn naams die heerlijk is. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Heere, uw naam zij eeuwig geprezen, want gij zijt de banier van uw volk, van uw knechten, van uw getuigen. En onder die banier, want hij draagt de banier boven 10.000. Er is geen strijd. Zonder die banier, want zonder die banier is er geen overwinning. Dan kunnen we ons leven lang strijden, maar zonder die banier. Dan zullen we eeuwig verloren gaan, omdat we dan strijden in het harnas van Saul. Maar uw knecht David kon in, hij zegt, ik kon in deze niet gaan. Mochten we dan die gladde stenen van uw woord in onze zadeltas nemen om die te werpen. En die treffen altijd doel. Want uw pijlen treffen in het hart van koningsvijanden. De Heer, mocht er nog vele geveld worden. Omdat die oude mens de geest geven. Opdat Christus leven om Jezus willen gaan. Gemeente, laten we nog zingen van dat zevende zangvers van Psalm 108. Dat zevende zangvers van Psalm 108. O God, die slans benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. Want mensenheil is ijdelheid, maar als Gods almacht ons geleidt, dan doen we in hem de kloekste daan. zodat wij tienduizenden verslaan. Want alle die ons wederstreven, zal hij vertreden en doen sneven. Het zevende zangvers van Psalm 3. Aangezicht over u en geef u vrede. Amen.